Goedemorgen allemaal. Wat mooi dat jullie er zijn. En jullie ook. Er zijn bloemen en de bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar mevrouw Van der Veen Oranje, die woont op de Botter. Die van de Adventkerk hier gaan naar mevrouw Hogeweg Faber, die woont op de Frans Jacobsweg. Vandaag is er een collecte die mij na aan het hart ligt. Alle drie collecten zijn vervangen voor eentje voor de noodhulp. In Myanmar is een maandje geleden of zo een enorme aardbeving geweest en in stilte volstrekt zich daar een ramp. Een ramp waar veel van de families van mijn ex-studenten door geraakt zijn en bij betrokken zijn. En de enige weg waar daar hulp kan komen is eigenlijk via de kerken. Vandaar dat Kerk in Actie een collectedoel heeft geopend voor de noodhulp voor de slachtoffers van Myanmar. En dat is dus ook van harte bij jullie aanbevolen. Er gebeurt weer veel moois in onze gemeente. Zo wordt er weer getrouwd. Peter de Graaf en Helene Jantine Dop van de Willem-Barendstraat zullen op... Volgens mij is dat niet maandag, maar op 21 mei om 3:30 in de Zuiderkerk door mij een zegen van God krijgen over hun huwelijk. Op 1 juni hoopt Hillebrand Koelewijn van de Ongewegers in de Adventkerk belijdenis van zijn geloof te doen. En dat zijn allemaal mooie stappen in het geloof. Voor de rest is er gewoon ook het gewone werk. Er wordt weer vergaderd door het college van diakenen op maandag 19 mei. Vanavond om 7 uur is een dienst in de Zuiderkerk waar dominee Ruben Werri zal voorgaan. Voor iedereen die hier toevallig is binnengelopen, mij voor de eerste keer ziet of thuis meekijkt via het internet. Mijn naam is Karsten van Staveren. Achter het orgel zit Jan Hopman. Voor alle kinderen die hier zijn, er is weer kindernevendienst voor groep 1 tot en met 8. Als je hier wil blijven en je weet niet wat je moet doen met je tijd, we hebben ook nog een tas waarmee je van alles kunt doen tijdens de preek. Lantaarndrager is vandaag Noah. Dankjewel Noah dat je... Waar zit Noah? Zoek. Daar al. Noah, straks mag je mij helpen. Helemaal goed. Toppie, dankjewel dat je je hulp hebt aangeboden. Want de andere lantaarndrager was ziek geworden. Vergeet niet dat er na de ochtenddienst koffie drinken is en thee met elkaar. Tot zover de mededelingen. Nou, nog eentje dan. Toen jullie binnenkwamen zagen jullie de inzameling van de voedselbank. Deze maand zijn wij als GKBS, krijgen wij als GKBS de kans om bij te dragen aan de voedselbank. En dat zal de hele maand mei zijn en het is jullie van harte aanbevolen om daar ook iets mee te doen. Zo kun je handen en voeten geven aan die opdracht van Jezus om oog te hebben voor diegene die soms in de hoek zit waar de klappen vallen. De voedselbank is onze verantwoordelijkheid in de maand mei. Tot zover de mededelingen. Laat ons samen zingen. Zing een nieuw lied voor God de Heer. van jullie heeft het aangedurfd om gisteravond het Eurovisie Songfestival te kijken? Steek eens je hand op. Oh, aardig wat. Ik niet. Ik ben het ontvlucht. Toen de familie het aanzette, dacht ik, nee, dat is echt niks voor mij. Dus ik ben het ontvlucht, heb een boek gepakt en heb mijn iPad erbij gepakt. En ben me echt anders in het huis teruggetrokken. Maar gisteren was Eurovisie Songfestival. En hoe mooi is het dat vandaag de zondag de naam heeft Kantaten. Komt van de psalm, zing de Heer een nieuw lied. Ik denk niet dat de mensen van het Eurovisie Songfestival daar aan dachten. Maar het past wel bij deze zondag. We zitten nu tussen de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Ik vind het altijd machtig mooi. Want dan krijg ik allemaal verhalen voorgeschoteld die ik mag uitleggen over God die bezig is. Verhalen over waar mensen op een gegeven moment tegen elkaar zeggen, hé, jij ook al? Is Jezus ook al met jou bezig? En zo beginnen dan ook veel kerkdiensten. Veel kerkdiensten beginnen met de woorden dat de dominee zegt, de Heer is met je, en dat de gemeente dan antwoordt, hé, ook met jou is de Heer. Oftewel, ik zie Jezus in jou en jij ziet Jezus in mij. Daarom wil ik jullie de gelegenheid geven om je om te draaien naar elkaar en elkaar een hand te geven, een box of een zwaai met de woorden, wat mooi dat je er bent. Mooi dat je er bent. Dan moet je in de benen. Als je buren te ver weg zitten, dan moet je in de benen. Dan kun je gerust een rondje door de kerk lopen. Ga gerust je gang de volgende keer. Maar ja, we zijn hier bij elkaar. En God ziet ons staan met ons eigen verhaal. Laat ons daarom een moment stil worden en onze focus leggen op Hem die ons beter kent dan wie dan ook. Onze hulp is en blijft altijd in de naam van die God die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat al die dingen die hij al lang bezig is te doen in deze wereld, in zijn kerk, in jou en mijn persoonlijke leven. En daarom groet hij jou met de woorden, genade zij je en vrede. Van God die Vader is, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Laat ons samen staande het Klein Gloria zingen. Laat ons samen bidden. Heer onze God, de verhalen waarnaar we mogen luisteren tussen Pasen en Pinksteren, ze getuigen van uw vrije hand. Van wat u allemaal onverwachts doet bij mensen en hoe vaak verrast de mensen die al u ontmoet hebben daarover zijn. U te kennen is ons leven. U liefhebben, dat maakt ons blij. En u aanbidden, dat is een voorrecht. Steeds wanneer wij ons richten tot u, verruimt u ons hart en brengt u ons leven in beweging. Maar we willen ook belijden voor u, juist omdat wij volgelingen zijn van uw Zoon Jezus, dat wij te vaak zwijgen en te vaak verzaken, te snel oordelen en te moeilijk ons uitspreken voor u. Dat wij vaak uw werk in de weg staan Door onze geslotenheid. Door onze eenkennigheid. Door onze zwijgzaamheid. Kan niet anders dan dat het u bij tijd en wijle bedroeft. Maar bij u is het leven. Onder uw invloed zijn we vrij. Met beroep op uw genade en liefde voor alle mensen bidden we u vanmorgen. Maak ons tot bidders. Voor mensen om ons heen die u nog niet kennen. Leg namen in ons hart. Van concrete mensen, van gezichten die we kennen. Zodat zij uiteindelijk ook u leren kennen. Want we hebben u nodig en we gunnen een ander dat geloof in u. Zonder uw geest lijkt het geloof verleden tijd, lijkt uw evangelie dode letter, is uw kerk voorbij. Maar door uw geest wordt geloof geboren. Wordt uw evangelie een weldaad voor onze ziel. En uw kerk een gemeenschap van levende en biddende mensen. Maak ons, goede God, wat anderen ook voor ons zijn geweest. Bidders, uitleggers van Jezus, voorlevers van het geloof. Mensen die uw geest uitademen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Dit is wat God tegen ons zegt. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor teruggeven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Dat zij ons en de wereld gegund. Halleluja. Iedereen die naar de kindernevendienst wil, groot of klein, mag gezellig naar voren komen. Hoi Sari, kom er gezellig bij zitten. Je mag wel iets dichterbij komen. Kom maar. Kom je erbij, Noah? Kom maar, dames. Vanochtend heb ik een mooie emaille bak meegenomen. Heb ik ooit gekregen van een oude mevrouw wiens huis nog helemaal in de jaren 50 stijl was. Vond ik wel mooi. Mag als dominee eigenlijk nooit wat aannemen, maar die mevrouw die zei, het moet. Dus toen denk ik, nou ja, dan moet het maar. Ik heb er water in gedaan. Iedereen die heel vroeg hier was, zag mij met een gieter hier naar binnen lopen. En dacht van, wat gaat die dominee nou weer doen? Nou, ik heb een water meegenomen. En ik heb water meegenomen, heb ik hierin gedaan. En van de kosten mocht ik het niet op het tapijt doen. Maar ik mocht het wel hier laten zien op de stenen. En gelijk heeft hij. Wat zou er gebeuren als ik er een steen in laat vallen? Zult u? Ben je ver? Komen jullie kijken? Goed kijken, hè? 1, 2. Wat gebeurde er? De steen zinkt. Maar eerst was het water zo glad als een spiegel. En toen zag je op een gegeven moment allemaal... Wil jij ook een keer? Wie wil er een steen in doen? Ja, Nomi, jij mag eerst en dan mag jij ook. En ik heb er nog eentje over. Heel voorzichtig, laat maar vallen. Dankjewel. Nu jij. Oh, spet het alle kanten op. Nog iemand? Laatste. Ja. Weet je, zie je dat? Eerst was het water spiegelglad. En dan krijg je golven. En die golven die gaan van binnen naar buiten. En ook weer terug. Nou, weet je wat nou mooie is? Vandaag gaan jullie een verhaal horen over hoe de golven van Jezus... van wat er gebeurde met Pasen, op een gegeven moment steeds verder gingen, de hele wereld in, en ook weer terug. Hier bij de grote mensen gaan we het hebben over hoe de golven van wat Jezus deed met Pasen, komt naar de gemeente in Filippi. En jullie gaan het hebben over hoe de golven van Jezus ervoor zorgen dat er iets van vrede komt. En dat hebben we ook wel nodig, want als je naar het jeugdjournaal kijkt, dan zie je dat er allemaal niet zo leuke dingen gebeuren. Dus ja, God liet de steen vallen. In het water van de wereld. En de golven van dat moment. Die gaan heen en weer. Zelfs tot vandaag. En daarom zijn jullie vandaag in de kerk. Noah, jij mag mij helpen met het aansteken van een kaarsje. En dan zingen we samen een lied. En als dat lied is afgelopen. Mogen jullie naar de kindernevendienst. Nou. Elke zondag is het super speciaal, eigenlijk uitermate bijzonder, dat we mogen luisteren naar het evangelie, dat wat in de Bijbel omschreven wordt als het goede nieuws van Jezus. En deze keer komt het uit Handelingen 16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen. Die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schilderde ze aan één stuk door. Deze mensen zijn de dienaren van de Allerhoogste God. En verkondigen nu hoe u gered kunt worden. En dat ging zo verscheidene dagen door. En toen Paulus er uiteindelijk genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest, ik beveel je in de naam van Jezus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Maar toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, greepten ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan het stadsbestuurders. En ze zeiden, deze mensen die brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we ook niet in praktijk mogen brengen. En ook de verzamelde menigte keerde zich uiteindelijk tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. En hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. En meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Ten diepste gelukkig word je als je de woorden van God hoort, ze alle ruimte geeft in je leven. En dat er daardoor iets in de wereld en in jou verandert. Halleluja. Door God, geliefde mensen, er bestaat zoiets als het ripple effect. Zo'n beetje wat ik net deed met de kinderen. Dat één gebeurtenis steeds grotere kringen trekt. Zoals een steen die in het water valt. En dan de golven op een gegeven moment een steeds groter, steeds verder zich naar buiten toe bewegen. En ik merk dat als ik de verhalen lees uit de Bijbel van vlak na Pasen, dat ze juist dat effect hebben op mij en op de mensen. Het is alsof wat Jezus deed in zijn leven en daar aan dat kruis en met de opstanding, zijn kringen trekt naar buiten toe. En ik word daar persoonlijk heel erg blij van. Want het zijn de verhalen van de avonturen van de eerste gelovigen, de eerste christenen, die op een gegeven moment een eerste gemeente worden, en dat het dan daar niet bij stopt, Maar het wordt een beweging die er steeds weer op uittrekt. Naar buiten toe. De cirkel van Jezus' impact wordt steeds groter en groter en groter. Het zijn de verhalen die getuigen van een missionaire God. En eigenlijk is iedereen in deze Bijbelverhalen steeds verrast over hoe ver God zelf wil gaan om te bouwen aan zijn koninkrijk. Het zijn allemaal verhalen over die vrije hand van God. God die gewoon zelf een beslissing neemt over hoe ver hij wil gaan. En het zijn ook de verhalen die van mensen die al geloven telkens weer iets van hun aanpassingsvermogen vragen. Een beetje in de trant van, hey, we dachten dat hier lag toch de grens. Maar God gaat tot onze eigen verrassing veel verder dan die grens die we dachten dat er lag. We dachten hier dat er voor onze veiligheid een muur stond. Maar God breekt hem af. Omdat deze hem in de weg staat. Omdat er zoveel vijandschap in deze muur zit. En vandaag horen we dus het verhaal hoe er ooit een geloofsgemeenschap heeft kunnen ontstaan in dat plaatsje met de naam Filippi. Hoe die vrijheid die aan het kruis bevochten werd, nu uiteindelijk ook de mensen in Filippi bereikt op hun eigen wijze. En hoe zij de ontmoeting met Jezus ervaren als een bevrijding. Je wordt, als je gelooft, niet ingeperkt. Maar je wordt midden in de ruimte gezet. Je wordt midden in de vrijheid gezet. Als dat geen evangelie is. Hoe zou dat nou voelen? Hoe zou dat nou voelen als jij je vrijheid kwijtraakt? Hoe zou dat nou voelen als je denkt dat je ergens in gevangen zit? Hoe zou dat nou voelen als je ergens niet los van kunt komen? Ik denk dat sommigen van jullie daar best wat verhalen over kunnen vertellen. En jullie vertellen het ook aan je vrienden, soms aan mij, soms aan degene die op bezoek komt. Het verhaal wat bij mij boven komt is een verhaal dat ik bij mijn omi op bezoek ging in het bejaardentehuis. Dat bestond toen nog. Ik was 11, een bejaardentehuis. En ze woonde op de 3e verdieping. En elke keer als ik als kind die lift instapte, dan was dat een mixed feeling, een dubbel gevoel. Aan de ene kant wilde ik met mijn zusjes vechten wie er als eerste op die vieze knopjes mocht drukken. Dat was het ene gevoel. En het andere gevoel was, maar wat nu als deze lift nu halverwege ergens stil komt te staan? Ai. Ik was 11 en ik bezocht mijn omi. En ik zou niet weten wie er deze keer als eerste op het knopje mocht drukken. Maar de lift kwam in beweging om ergens tussen de verdiepingen ermee op te houden. Blinde paniek maakte zich van mijn meester. Daar zit je dan, opgesloten. Je kunt geen kant op. En ik kan je vertellen, dat voelde bij mij niet fijn. En het enige wat we konden doen was op dat ene knopje, noodknopje te drukken. En dan klonk er een stem en die zei, even geduld, we komen eraan. We komen de deur open doen. Nu ben ik bijna 50 jaar. Bijna 40 jaar verder. En ik merk steeds meer en steeds weer hoe belangrijk ik vrijheid vind. Het niet opgesloten zijn en het niet opgesloten voelen. Ik ga niet zo goed op dwang, op pusherig gedrag, op chantage, emotioneel of anderszins. Ik ga niet zo goed op strenge regels en strenge handhaving. Ik kom juist tot mijn recht wanneer ik ruimte voel. De vreugde van iets nieuws ontdekken. Onverwachtheid en improvisatie. Die verwondering. Wanneer zich zomaar een deur opent en je iets toevalt. Daar ga ik nou goed op. Maar dat gevoel gevangen te zitten. Passagier te zijn in een leven waar je geen invloed op hebt. Nou, daar ga ik persoonlijk volledig stuk op. Maar ik weet eigenlijk ook niet altijd zo goed hoe ik dat moet doorbreken. Als ik me weer eens een keertje opgesloten voel. Wat dat betreft lijk ik op het meisje van Handelingen 16. Ze was in bezit van een kracht die haar hielp om de toekomst te voorspellen. Maar ze was maar een stukje bezit. Geen persoon. Ze was het bezit van een stel mannen die dat gebruikte om er zelf rijker van te worden. En ze zat dus gevangen. En als ze Paulus ziet en ontmoet, dan voelt ze, hey, deze mensen die zijn vrij. En deze mensen die getuigen van de vrijheid. En deze mensen hebben een boodschap die mij vrij zou kunnen zetten. En daarom roept ze dagen achter elkaar, achter Paulus en Silas aan. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Ze wees andere mensen erop. Maar hoe ze zelf vrij zou kunnen worden, dat wist ze niet. Wat een voorbeeld van een mechanisme dat diep verborgen zit in jezelf en je soms ook in anderen kunt zien. Je weet wat goed voor je zal zijn, maar je toe zetten kun je je niet. Je weet in je hoofd wat je zou moeten doen, maar echt concrete stappen zetten om het anders te maken, dat lukt ook niet. Je voelt dat een keuze maken en je daaraan houden, je hoofd en je hart, je hoofd vrij zou maken en je hart zou opluchten. Maar toch. Stef Bos zingt daarover. Mijn verlangen zit gevangen in een zelfgemaakte kooi. En ik dacht dat ik een jager was, maar ik ben een prooi. Gevangen in een zelfgebouwde kooi. En die kooi die wordt door Paulus opengezet, niet omdat deze mevrouw dan dit meisje ernaar verlangt, maar vooral omdat Paulus dat geschreeuw en dat achteraan geloop zat is. Of hij daarvan de consequentie wist, dat weet ik niet. Hij was klaar met het gestalk. Maar uit een soort van frustratie duwt Paulus dit meisje in richting van Jezus. En bevrijdt haar uit de dwang waarin ze gevangen zat. Die kooi die zij en anderen om haar heen hadden gebouwd. Ik beveel je in de naam van Jezus. Verlaat haar. En op datzelfde moment werd ze vrij en de geest verliet haar. Maar dan begint het gedonder. De goede daad om dit meisje te bevrijden zorgt ervoor dat Paulus en zijn vrienden, dat voor Paulus en zijn vrienden de onvrijheid begint. Want toen de eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, greep ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar het marktplein. Daar waren ze. Die mensen met gevestigde belangen. Daar waren ze en ze lieten van zich horen. Die mensen die er baat bij hadden dat anderen minder vrij waren dan zij zelf. De mensen die geld verdienen aan jouw onvrijheid. En ook dat mechanisme zit diep in onze wereld verborgen. De tabaksindustrie, die in opstand kwam toen de regering roken duurder probeerde te maken en wees op de ongezonde gevolgen daarvan. De oliemaatschappijen, die niet zo blij zijn wanneer er stappen worden gezet naar duurzaamheid. En soms zelfs de kerk, die haar invloed ten koste van bijna alles wilde behouden. Dat mechanisme zit diep verborgen in de wereld, maar het zit ook diep verborgen in ons hart. Waarom kan ik soms de ander niet dezelfde vrijheid gunnen als die ik zelf heb? Welk belang zit er dan in jou verborgen? Hoe dan ook, door iemand anders in Jezus' naam in de vrijheid te zetten, komen Paulus en Silas in de gevangenis terecht. En als ik dan kijk naar de Bijbel, dan lees ik daar allemaal verhalen van mensen die zelf ook eens gevangen hebben gezeten. Ze hebben gezeten in een situatie waar de muren letterlijk op hun afkwamen en de ruimte om zich vrij te voelen steeds kleiner werd. Jozef, die zat in de put. Noach zat met een stel stinkende dieren in de ark. Een stel ex-slaven, oftewel letterlijk verslaafden. Die zat 40 jaar in de woestijn. Het volk van Israël zat jaren en jaren in ballingschap. Niet één keer, maar tenminste twee keer, zo niet nog vele malen meer. En de discipelen, die zaten in een boot die dreigde te vergaan. En Paulus? Paulus was bekend met het concept gevangenis. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas. Wanneer de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren, bevalen hen stokslagen te straffen. En nadat ze een groot aantal slagen hadden ontvangen, werden ze opgesloten in de gevangenis. Niet echt een situatie waar jij en ik je in willen bevinden, in een gevangenis. Maar juist in die extreme situatie laten Paulus en Silas aan ons zien dat ook al komen de muren op je af, ook al weet je dat je voor nu tenminste gevangen bent in een situatie, je hoeft niet alleen leidend voorwerk te zijn. Want in de ongelukkigheid, in de ellende, kunnen soms de grootste verbindingen tot stand komen. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open. En bij iedereen schoten de boeien los. Paulus zit daar in het binnenste van de gevangenis. De muren komen op hem af. En hij zingt. Maar hij zingt omdat hij zijn focus verlegt. Natuurlijk zit ze met pijn en met wonden in een onaangename gevangenis. Je zou maar in elkaar geslagen zijn voordat je een gevangenis in wordt gegooid. Maar juist daar bidden ze en zingen ze lofliederen voor God. Die situatie kunnen ze op dit moment niet veranderen. Maar wel hoe ze omgaan met de omstandigheden. En ik word elke keer weer geraakt door Viktor Frankl, een overlever van de Holocaust, die dat om zich heen zag gebeuren. Alleen die mensen die een zin hadden om te leven, dat waren de mensen die niet opgaven. Het was belangrijk dat je toch ondanks alles nog een toekomst zag. En het bijzondere dat Viktor zag gebeuren was dit. Dat in andere omstandigheden, zelfs de meest inhumane, het leven potentieel zinvol kan zijn. De grote vraag die je telkens weer dan moet stellen is dit. Voor wie of voor wat ben ik nog betekenisvol? Waar heb ik nog betekenis voor? En Paulus en Silas beantwoorden die vraag heel eenvoudig. Ze zeggen, weet je, wij hebben dat gevonden in Jezus. Want ze bidden tot hem die lammen liet lopen. Die blinden liet zien, die doven liet horen, die doden weer tot leven bracht. Ze richtten zich op hem, die de verloren zoon welkom heette, die de melaatsten omarmde. Degene die op zoek ging naar dat ene verloren schaap. En diep van binnen weten ze dat hoe naar hun omstandigheden ook zijn, zij mogen geloven in die God, die in hun, die hun leven altijd oneindig waardevol zal vinden. Paulus en Silas, ze weten zich gekend door Jezus. En ze weten dat Jezus zegt, jij bent voor mij van waarde. En dat verandert hun perspectief, zelfs al komen de muren op hen af. Dat verandert hun perspectief, ook al zitten ze nu gevangen, van binnen. Van binnen zijn ze non-stop vrije mensen. Dus ja, daar heb je dat meisje dat wist hoe je vrij kon worden, maar de stap niet kon zetten. En dan heb je Paulus en die zit gevangen. Maar ja, die vindt zijn vrijheid ergens in zijn ziel. En als laatste persoon is daar de gevangenisbewaarder. Hij was degene die anderen gevangen hield. Dat was zijn baan. En als hij dat niet goed genoeg deed, dan zouden hij en zijn huisgezin, zijn familie daaronder lijden. Als ook maar één iemand zou ontsnappen, dan had dat voor hem consequenties. En dat had dat voor zijn vrouw en zijn kinderen en zijn slaven consequenties. Want daar moest een prijs voor worden betaald. Hij stond persoonlijk garant voor al die mensen die in de gevangenis zaten. En juist ook deze gevangenisbewaarder zet me aan het denken. Hij haalt me een spiegel voor en hij stelt ons allemaal de vraag. In hoeverre ben jij en ben ik niet bij tijd en wijle iemand die andere mensen gevangen haalt. De vrijheid ontneemt. En de vrijheid ook niet wenst te geven. Ons gedrag en onze keuzes, ze houden soms andere mensen gevangen. Ze zorgen ervoor dat andere mensen niet echt kunnen proeven van de vrijheid. Ons gedrag zorgt met regelmaat ervoor dat een ander niet tot bloei kan komen. Want dat is shalom, dat is de vrede die God voor ogen staat. Hoe vaak, laat ik proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Hoe vaak gaan ruzies in de familiesfeer, in de gezinssfeer niet altijd via dezelfde patronen. Het begint altijd op dezelfde manier, het verloopt altijd volgens hetzelfde ritueel. En ook al zeg je 1000 keer sorry, de volgende keer verloopt het precies weer volgens hetzelfde patroon. We zitten ergens in vast. En hoe vaak zorgen jou en mijn woorden, die je kiest in een verhit gesprek, in een discussie, er niet al voor dat een ander al lang geen zin meer heeft om iets van zichzelf te laten zien, want het voelt niet veilig. Want je bent niet gekomen om de ander tevoorschijn te luisteren. Nee, je bent alleen maar gekomen om je gelijk te halen. En door je taal hou je een ander gevangen. Want niemand durft het nog aan om te zeggen wat ze echt denken. Hoe vaak bewaken we te vuur en te zwaard het systeem dat goed voor ons is, maar slecht voor een ander. En dat doen we in de wereld, en dat doen we in de kerk, en dat doen we dus ook in ons eigen leven. Wij zijn soms een gevangenisbewaarder. En dan hoor ik vanochtend dit verhaal uit Handelingen, hoe een meisje zichzelf niet kan bevrijden, maar wel door Jezus bevrijd wordt. Hoe discipelen die gevangen zitten ontdekken dat echte vrijheid ligt in de verbinding met Jezus. En hoe een gevangenisbewaarder iemand die een onveilig systeem, een systeem van onvrijheid in stand houdt, juist zelf bevrijd wordt en de dingen anders doet dan die hij ooit had gedacht. En dat levert mij dan een vraag op voor jullie allemaal die hier zitten. Waar zit jij aan vast? Waar moet jij van bevrijd worden? Iets om over na te denken in de week die voor je ligt. Maar hoe dan ook, God gooit met Pasen een steen in de vijver. De steen van vrijheid. Het geloof in die ene, die grote bevrijder, die mij en jou telkens weer in de ruimte zet. Ongeacht de omstandigheden waar je nu in bevindt. Ongeacht de omstandigheden trekt zijn bevrijding de kringen. Zo ontstaat tenminste het geloof in de gemeente van Filippi. Als een golf van bevrijding die begint bij de Jezus van het kruis. En dat nog steeds door de wereld gaat en ook ons wil bereiken. En in ieder die nog ergens aan gevangen zit. Als dat geen reden tot zingen is, dan weet ik het ook niet meer. Laat ons dat daarom samen doen. Laat ons nu vrolijk zingen. Amen. mogen met elkaar meeleven in de mooie momenten en in de ingewikkelde. Mag ik jullie vragen om op te staan? Als eerste een mededeling. Een tragische mededeling. Eentje waar je eigenlijk geen goede woorden voor hebt. Jan Albert Vermeer is overleden. Hij is op 3 mei 1968 geboren en overleed op 15 mei. Hij woonde op de Havenstraat 24. Er zal een afscheidsdienst zijn en die wordt gehouden op 22 mei in de Zuiderkerk. En dat begint om 1:30. En voorafgaand aan die dienst is er van 12 tot 1:15 gelegenheid tot condoleren in kost verloren. Natuurlijk zal volgende week Albert Vermeer worden herdacht in onze gemeente, in onze kerkdiensten. Maar voor nu gaat ons hart en onze gebeden in ieder geval uit naar zijn moeder Reinie Vermeer Ruizendaal, die in korte tijd 2 geliefden heeft moeten loslaten. En dan is daar Dirkje Zwaan Landman. Op vrijdag 19 mei is zij overleden. Haar roepnaam was Dikkie. Zij woonde in de laatste periode van haar leven in verzorgingstehuis De Haven. In het gebouw Kampen, kamer 805. Zij was de weduwe van Jan Zwaan, die op 22 maart 2012 overleed. En daarvoor was ze getrouwd met Evert de Graaf, die op 20 februari 1999 overleed. En dan was er nog een huwelijk waar ze haar man verloor aan het leven, waarin zij samen met haar man 3 kinderen kreeg, maar dat wel eindigde in een echtscheiding. Al met al is er hartstikke veel gebeurd in het leven van Dikkie, maar altijd wist hij zich gedragen door de Heer onze God. En afgelopen donderdag kwamen we dan ook samen voor een dankdienst voor haar leven. Die werd gehouden in de Adventkerk. En na deze dienst werd haar lichaam begraven op de begraafplaats Rusthof in Leusden. Dikkie Zwaan Landman overleed in de leeftijd van 89 jaar. Laat ons een moment stil zijn. Danken voor het leven van Jan Albert Vermeer en Dirkje Zwaan Landman. En bidden voor iedereen die hen zal missen. Laat ons een moment stil zijn. Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben er aan het begin en ik sta daar aan het einde. Zo weten we ons geborgen in zijn omarming. Laat ons samen zingen Psalm 68, vers 10 in de oude berijming. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, u komt onze dank toe. Want echte vrijheid komt bij u vandaan. Het raakt aan onze diepste ik, aan onze ziel. Wij danken u voor de golf van bevrijding die door uw zoon door de hele wereld heen gaat, telkens weer opnieuw. Juist wanneer we weten dat het anders moet, maar niet weten hoe, kijk dan naar ons om. Wanneer we anderen gevangen houden door onze keuzes, onze woorden, onze patronen, ons gedrag. Heer, bevrijd ons. Wanneer de muren op ons afkomen, laat ons dan weten dat wij van binnen al vrij zijn, omdat u ons bij naam kent. Heer, leer ons leven van die vrijheid die u ons schenkt. De ruimte die uw liefde en genade telkens weer geeft aan deze wereld. Laat ons niet vastlopen, vastgezet worden in die dingen die ons opnieuw tot slaven maken. Dat we onszelf niet opnieuw gevangen laten zetten in onze eigen gemaakte kooi. Maar de vrijheid proeven van u die zich nog steeds op de meest verrassende momenten laat vinden in deze wereld. Ook al maakt het ons soms ongemakkelijk. Dat we deze vrijheid ook gunnen aan anderen. Dat we deze vrijheid ook delen met anderen. Dat we leren te spreken over het geloof in u die ons bevrijdt. Van een teveel aan verwachting en eisen. En een te weinig van liefde en genade. Vandaag willen we bidden voor een wereld die zichzelf vaak gevangen zet in zondige patronen, waarmee de wereld naar de knoppen gaat. Oorlog, klimaat, armoede, ongerechtigheid. We bidden u voor al die gezinnen in de Gazastrook, wiens huis vernietigd is, wiens dierbaren zo vaak naar het graf zijn gedragen. We bidden u voor de mensen in de Soedan, waar het conflict steeds diepere wonden slaat, van Jemen, van Myanmar. Heer, zoveel brandhaarden. Wij bidden u voor vrede, want u bent de koning van vrede. Maar we willen u ook vragen voor dat wat dichter bij huis is. We bidden u voor ieder die nu midden in de examens zit. Dat u ieder kan laten zien dat er aan kunde en talent in hen gestopt is. We bidden u voor ons dorp en danken u voor de prachtige avondvierdaagse, die vele kinderen en hun ouders en grootouders die dat tot een feest maken. Het is goed om dat met elkaar te mogen vieren. We bidden u voor de mensen die we een relatie met Jezus gunnen. Dat mooie avontuur van het volgen van u, die ons in de ruimte zet. En vanmorgen willen we eventjes in de stilte ook één naam noemen die ons aan het hart gaat. We bidden u voor iedereen die op dit moment de zwaarte voelt van onbegrijpelijk verdriet. En met name denken we aan Reinie Vermeer. We bidden u voor hen die afscheid hebben genomen van Dickie Zwaan Landman. Dank voor haar leven. De vele keren dat ze hier in de Adventkerk zat en zelfs extra vroeg kwam om de muziek van de 7G te horen. Wees bij hen die haar zullen missen. En hoor in de stilte dat wat nog bij u gebracht kan worden aan vreugde en aan vragen. En zo leert u ons te zien hoe u het wilt hebben. Elke keer als we samen bidden. Onze Vader. In naam van Heilig. dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schuld. Als wij vergeven wie onze schuld is. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. God vraagt van ons dat wij verbonden zijn met de kerk wereldwijd en de mensen die het nodig hebben. Van harte is bij jullie aanbevolen de collecte voor Myanmar. Als je kinderen hebt en de kinderen in de oppas, wees dan gerust, dan mag je tijdens de collecte hen ook ophalen, zodat zij de zegen van God meekrijgen. U heeft nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Dankjewel. Voordat u de zegen krijgt, twee kleine dingen nogmaals. Vergeet niet de verantwoordelijkheid die wij deze maand hebben voor de voedselbank. En vergeet niet dat wij een prachtig moment hebben van koffie drinken en thee na de zegen. Het is altijd gezellig om mensen daar te ontmoeten. Ontvang de zegen van God. De Heer zegent en Hij behoedt je. De Heer laat zijn gezicht zien in je leven en Hij omarmt je. Hij kijkt naar je om en geeft je zijn kracht en zijn vrede voor vandaag en morgen en alle dagen die nog komen.